De titel van de lezing van vanavond is Na de Holocaust kan men lessen trekken uit het verleden. Sinds 1998 herdenkt men in Duitsland jaarlijks op 27 januari, morgen dus, de taak des gedenkens aan die opfer des nationaalsocialismus. Vanaf 2006 wordt op initiatief van Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van het concentratiekamp Auschwitz wereldwijd herdacht. De moord op 6 miljoen Joden door Nazi-Duitsland geldt als een van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis van Europa en van de wereld. Tevens is het een soort referentiepunt. Wat kan een gruwelijkheid de gaskamers en crematoria van Auschwitz nog overtreffen? Een terugblik levert drie vragen op. Hoe kan men naar de Holocaust kijken? Hoe leefde de Holocaust na de oorlog in de herinnering voort? En vooral, kan in feite wel lessen trekken uit het verleden. Onze spreker vanavond is Georgie Verbeek, docent geschiedenis aan de Universiteit in Maastricht en tevens hoogleraar Duitse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Om 9 uur pauzeren we even voor een korte koffie- en theepauze. En na de pauze gaan we nog even door met de lezing en daarna is er gelegenheid voor het stellen van de vragen. En de avond gaan we rond 10 uur afsluiten. Zondag aanstaande is er marathon filmvertoning Shoah van Claude Lanzmann. Die begint om 10 uur en volgens mij is die al uitverkocht. Ik vind dat heel bijzonder dat zo'n filmmarathon in deze stad uitverkocht is. En dat in deze tijd van het jaar, zo kort voor de carnaval. Ik geef nu graag het woord aan Georgie Verbeek.
Katholieke Universiteit Leuven, een kleine correctie na een emotioneel debat dat 2 jaar is gevoerd geworden in Leuven, is het niet meer Katholieke Universiteit Leuven, maar is het KUL geworden, is het KU Leuven. En na een heel emotioneel en vaak ideologisch geladen debat heeft men die puntjes die Katholiek Universiteit en Leuven van elkaar onderscheiden laten vallen. Dat gezegd zijnde, het klopt dat wij deze week de Holocaust Remembrance Week en morgen de Holocaust Remembrance Day meemaken. Morgen zal het inderdaad precies 67 jaar geleden zijn dat soldaten van het Rode Leger, van het Sovjetleger, het kamp Auschwitz in het zuiden van Polen hebben bevrijd. Wat ze aantroffen waren ongeveer 7500 zieke, verzwakte, uitgemergelde gevangenen. Ze vonden de bewijzen van een systematische moord op honderdduizenden onschuldige burgers. Voor veel van de overlevenden was de hel in januari 1945 nog niet voorbij. Ze waren eerder door de Duitsers in dodenmarsen naar het westen gedreven, weg van het oostfront, waar wij weer vele honderden en duizenden zouden omkomen. Auschwitz was een werk, een concentratie en een vernietigingskamp dat tussen 1940 en 1945 functioneerde. In feite een complex.
Ik probeer even een ander microfoon.
Oké. In feite een complex van kampen dat meer dan 1 miljoen mensen het leven zou kosten. De overgrote meerderheid waren Joden die in gaskamers en crematoria om het leven zouden worden gebracht. Maar ook, dat klinkt al wat beter, maar ook gewone Polen, niet-Joodse Polen, Roma en Sinti, Zigeuners, homoseksuelen, religieuze minderheden, namelijk getuigen van Jehovah, en vooral niet te vergeten Sovjet-Russische krijgsgevangenen. Zij die niet omkwamen in de gaskamers, stierven door ziekte, zware arbeid en uitputting, individuele executies of medische experimenten. Wat we Auschwitz noemen is in feite een complex van kampen, van verschillende kampen, waarvan de drie hoofdkampen de belangrijkste waren. Auschwitz I was het oudste kamp, het fungeerde als een soort stamlager, een administratief centrum, gevolgd door Auschwitz II, het bekendste, Auschwitz-Birkenau, dat vooral bekend zou staan als vernietigingskamp. Auschwitz III of Auschwitz-Monowitz was vooral een werkkamp waar gevangenen zware arbeid zouden verrichten in dienst van Duitse bedrijven. Daarnaast bestonden nog een 40-tal satellietkampen. Dat onderscheid is niet onbelangrijk, ook niet voor de naoorlogse beeldvorming. Auschwitz I was het oudste kamp, was al ingericht in 1940, dat vooral Poolse politieke gevangenen huisvestte. En het deed in de jaren 1980-1990 een fel en emotioneel debat ontbranden over de vraag wie nu in feite de eerste slachtoffers van Auschwitz waren geweest. Joden of katholieken? Joden of katholieke Polen? De aanwezigheid van een klein klooster, een klein Karmelitessenklooster en een 8 meter hoog kruis leidde in de jaren 1980-1990 tot heftige debatten rond deze vraag, wat natuurlijk de relaties tussen enerzijds de internationale Joodse gemeenschap en anderzijds de nationalistische publieke opinie in Polen vaak op scherp zetten. Het feit dat de gaskamers en de crematoria al grotendeels ontmanteld waren voor de komst van de Sovjets, bracht dan weer in de jaren 80 en de jaren 90 een vrij vaak, zal ik maar zeggen, onwelriekende theorie tot ontplooiing die eraan twijfelde dat er in feite wel gaskamers waren geweest in Auschwitz, die bestaan van de gaskamers in het bijzonder en de industriële massamoord van de nazi's op de Joden in het algemeen in twijfel trok. Auschwitz was zeker niet het eerste of niet het enige kamp dat door de geallieerden werd bevrijd. Reeds in de zomer van 1944, dus 1 jaar voor de volledige bevrijding van Europa, hadden de troepen van het Rode Leger als plekken als Majdanek, Treblinka, Sobibor en Bezec en een paar dagen voor de bevrijding van Auschwitz ook Chełmno bereikt. Maar lang voor de bevrijding hadden de Duitsers hier al in deze kampen hun installaties ontmanteld. En het zou nog even duren voordat de kampen op Duitse bodem zouden worden bevrijd. Dat waren geen vernietigingskampen waar mensen massaal en op industriële wijze om het leven werden gebracht, maar werkkampen, concentratiekampen, waar het leven weliswaar een hel was, maar waar de overlevingskansen niet uitgesloten waren. Ik denk aan plekken als Ravensbrück en Sachsenhausen bij Berlijn. Amerikanen in het zuiden bevrijden kampen als Dachau, Buchenwald, Mauthausen in Oostenrijk, de Engelsen Bergen-Belsen en Neuengamme. De bevrijders werden in 1944 en 1945 voor het eerst volledig en onomstotelijk geconfronteerd met de gruwelen van de kampen. De aard en de omvang van de naziterreur werden duidelijk. Wat ze vonden waren stapels lijken en uitgemergelde overlevenden, eerder dood dan levend. Ziektes waren moeilijk onder controle te houden, om de hygiëne en de gezondheid enigszins te vrijwaren, moesten de kampinstallaties in de barakken verbrand worden of afgebroken worden. Overlevenden stonden nog een lange weg naar herstel voor de boeg en een terugkeer naar een onzekere toekomst. Hun terugkeer zou zelden een triomftocht worden. De beelden die we allen hebben van mei 1945 over de bevrijding, over het einde van Europa, over het einde van de oorlog in Europa, meestal juichende mensen, blije mensen, waren zeker niet van toepassing op de overlevenden van de kampen. Argwaan, ongeloof en vaak openlijke vijandschap viel de meeste van de overlevenden ten deel. Het zou nog jaren duren, het zou nog decennia duren, vooraleer bij de brede publieke opinie aandacht zou ontstaan door het lot en het lijden van de slachtoffers van de Holocaust. Wat zich in Auschwitz heeft voorgedaan, is met normaal mensenverstand nauwelijks te bevatten. Auschwitz werd in de loop der tijd het symbool voor het concentrationele universum van de nazi's. De bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945 is sinds 2005 door de Verenigde Naties als een internationale herdenkingsdag vastgelegd. Ook in andere landen, Engeland al iets eerder, Duitsland sinds 1996, wordt een taak des gedenkens aan die Opfer des Nationalen Socialismus, dus een dag ter herdenking van de slachtoffers van het Nationaal Socialisme, dus reeds sinds 1996. In stand gehouden. De weg tussen de bevrijding van Auschwitz enerzijds en de internationale herdenkingsdag op 27 januari is lang. Het is natuurlijk niet zo dat een bepaalde gebeurtenis in het verleden als het ware automatisch aanleiding geeft tot een juiste, evenwichtige en correcte herinnering. Het is niet omdat zich iets heeft voorgedaan dat het dan ook onmiddellijk een symbolische betekenis krijgt. De symbolische betekenis van Auschwitz als metafoor, als symbool voor de hele Holocaust, die verder voor de hele Tweede Wereldoorlog bijna, is pas in de loop der tijden ontstaan. Men zou natuurlijk gemakkelijk kunnen argumenteren dat Auschwitz deze symbolische betekenis verdient. Het was het grootste kamp, het belangrijkste kamp, met de meeste slachtoffers of de meeste geregistreerde, gedocumenteerde slachtoffers, maar zo eenvoudig is het niet. Hoe is die symboolfunctie van Auschwitz in feite ontstaan? De manier en het moment van de bevrijding van Auschwitz maakten dat men dat sneller als een symbolisch moment zich zou kunnen herinneren. Het kamp was in 1945 relatief intact gebleven en de Duitsers hadden nog maar pas een paar weken eerder hun moord- en vernietigingsmachine gestaakt. Het beeld van de duizenden overlevenden was schrijnend genoeg om in ons collectief geheugen gegrift te worden. Dergelijke beelden bestaan niet of hebben wij niet van plekken als Treblinka, Sobibor, Chełmno, Belzec of Majdanek. De geschiedenis van deze kampen, van deze vijf laatste die ik noemde, is voor specialisten of voor wie zich de moeite getroost om deze plekken ter plaatse te gaan bezoeken. Ook het moment van de bevrijding, januari 1945, is van belang. Auschwitz werd bevrijd op een moment dat in het Westen, West-Europa, het de oorlog al voorbij was. De ontdekking van deze misdaad was koren op de molen op een moment dat men enthousiast aan het afrekenen was met de nazi-collaborateurs. En kwam ook in het voorjaar van 1945 al uitgebreid in de media aan bod. Een kamp als Mauthausen, bijvoorbeeld in Oostenrijk, is een tegenvoorbeeld. Mauthausen werd bevrijd door de Amerikanen nauwelijks een paar dagen voor 8 mei 1945. Het nieuws erover werd volledig overschaduwd door de bevrijdingsroes van die dagen, mei 1945. Laat ons vooral ook het belang van de overlevenden niet onderschatten. Een verblijf in Auschwitz, anders dan in de andere plekken des doods, had nog een betrekkelijke, ik benadruk een betrekkelijke, overlevingskans. Duizenden hebben het overleefd en later zouden velen daarvan hun ervaringen van hun ervaringen getuigenis afleggen. Er bestaat een hele Auschwitz getuigenisliteratuur. De bekendste voorbeelden: Primo Levi, Jean Améry, Elie Wiesel. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan ons beeld van Auschwitz, dat in feite samenvalt met het beeld van de Holocaust in zijn geheel. Er zijn nauwelijks overlevenden van de andere kampen, laat staan van de massamoorden, de anonieme massamoorden in de Sovjet-Unie, en zij zijn natuurlijk niet in diezelfde mate beeldbepalend kunnen zijn. Het geldt voor de slachtoffers van de andere kampen, het geldt voor de slachtoffers van de massa-executies en slachtpartijen in de Sovjet-Unie. Het anonieme karakter ervan en het feit dat hun lotgevallen niet of nauwelijks werd gedocumenteerd, maakt dat ze daarna letterlijk uit de geschiedenis, uit onze geschiedenisboeken zijn verdwenen. De in Canada verblijvende Nederlandse historicus Robert-Jan van Pelt wees er onlangs op dat Auschwitz de centrale icoon zal blijven in onze herinnering aan de Holocaust. Waarom? Omdat het beeld, volgens hem, het beeld van Auschwitz sterk verbonden is met een verhaal. We kunnen ons het best voorstellen, en we kunnen ons dat het best voorstellen, omdat we dat in de vorm van een verhaal, van een traditioneel verhaal, kunnen gieten. Het beeld dat wij hebben van Auschwitz heeft alle ingrediënten van een verhaal. Het doet zich ook voor op een plek dat de perfecte verzinnenbeelding is van de hel. Het begint met een reis, een deportatie, een beproeving, de selectie, de avonturen tussen aanhalingstekens om in het kamp zelf te overleven, de verlossing tenslotte, de bevrijding of de terugkeer naar huis. Andere plekken of gebeurtenissen zullen Auschwitz nooit van zijn centrale plaats in de Holocaustherdenking kunnen verdringen, omdat over die andere plekken er niet van dat soortgelijke verhalen kunnen worden verteld. Het verklaart natuurlijk dat vele vergeten plekken, dat we vele vergeten plekken hebben, dat we vele hiaten hebben in onze herinnering aan de Holocaust. Een andere historicus, de Amerikaan Timothy Snyder, schreef in 2010 een boek om die gaten op te vullen. Bloodlands, Europe between Hitler and Stalin. Een studie over de vele miljoenen anonieme, niet gekende, niet gedocumenteerde slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen in dat gigantische Oost-Europa. Slachtoffers van twee totalitaire regimes, van Hitler en van Stalin. Maar juist iemand van Pelt zou blijven argumenteren dat zelf dit soort onderzoek Auschwitz in feite niet van zijn centrale plaats in onze beeldvorming over de Holocaust zou kunnen verdringen. Is dat niet een gevaar van historisch narrativisme? De veronderstelling dat we de geschiedenis alleen maar kunnen kennen, kunnen vertellen, ons kunnen herinneren als we een structuur van een verhaal hebben. Dat is natuurlijk bijzonder problematisch. De vele anonieme slachtoffers waarover we geen verhaal hebben, diegenen die omgekomen zijn in de massagraven in de Sovjet-Unie, diegenen die omgekomen zijn in de gaskamers van Chelmno, Treblinka, Sobibor, die herinneren ons blijkbaar niets, die worden als het ware onttrokken aan onze herinnering en verdienen blijkbaar onze aandacht niet. Auschwitz, centraal in onze herinnering aan de Holocaust, centraal in onze herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, centraal in de herinnering aan de 20e eeuw als een van de meest zwarte periodes in onze geschiedenis. Ik heb het plan opgevat om in feite drie vragen te stellen en drie antwoorden, niet geen drie antwoorden te geven, maar drie antwoorden te suggereren. Eerst en vooral, hoe kunnen we de Holocaust begrijpen? Hoe kunnen we de Holocaust kennen? Welke visies, welke interpretaties zijn er over de Holocaust? Hoe leeft die Holocaust voort in onze herinnering? En tenslotte, kunnen we lessen trekken uit het verleden? Hoe kunnen we de Holocaust begrijpen? Het is een vraag die voer is voor historici. En ik heb niet de ambitie om een kleine bibliotheek over dit onderwerp hier samen te vatten, maar misschien dat ik het toch maar even doe. Waar komt die Holocaust vandaan? Of hoe is die Holocaust te begrijpen? Wat heeft die Holocaust mogelijk gemaakt? Mensen zullen gemakkelijk argumenteren, het is het laatste punt, het is de ultieme consequentie van een eeuwenoude gedachte over Joden die dienen voorgesteld te worden als een groep dat buiten, een groep die buiten de Europese, buiten de christelijke beschaving moest gehouden worden. Joden werden niet alleen beschouwd of werden niet alleen gezien als de nazaten van de Christusmoordenaars die hun misdaad moesten betalen met eeuwigdurende ballingschap, de diaspora. Ze dienen in de loop der tijden graag als bliksemafleiders en als zondebokken in tijden van crisis en onzekerheid. Waar tot de tijd van de verlichting en de Franse revolutie, zeg maar tot het begin van de 19e eeuw, de Joden hun hachje nog konden redden door afstand te doen van hun Joods zijn, van hun religie, van hun tradities, door zich te bekeren tot het christendom, door met andere woorden op te gaan in de christelijke samenleving, kwam daar met de opkomst van de moderne wetenschappen en de nationale staten in de 19e eeuw verandering in. Joden zouden vanaf nu in een nieuw antisemitisch discours worden gedefinieerd op basis van erfelijke kenmerken. Ze zouden behoren tot een bepaald ras, ze zouden biologisch gedefinieerd worden. Ze zouden een ras zijn op basis van onveranderlijke erfelijke eigenschappen. En zouden omwille van die biologische kenmerken niet kunnen worden opgenomen in de, ja, zeg maar, in de dominante hoofdstroom van de samenleving. Waar er in de oude anti-Joodse vijandbeelden nog uitkomst was, nog redding was voor de slachtoffers, men kon zich namelijk bekeren, men kon zich assimileren in de dominante cultuur, was die uitweg er niet meer met de opkomst van het moderne antisemitisme. Vanaf het begin van de 19e eeuw werden Joden in toenemende mate beschouwd als de biologische vijanden van het eigen volk. Voor antisemieten waren Joden de doodgravers van de Europese cultuur. Ofwel werden ze voorgesteld als revolutionaire onruststokers, als verdoken communisten, ofwel waren het op geld en winstbejag beluste bankiers en handelaars. De aard van het beestje, de aard van Duitsland. Het soort opvattingen volgens de welke dat in feite de Holocaust niet meer is dan een soort laatste resultaat van die antisemitische tradities, is een verklaring die niet helemaal overtuigt. Antisemitisme stond zeker niet bijzonder sterk of zeker niet sterker in Duitsland dan in met even welke Europese natie. Het verklaart nog niet waarom antisemitisme noodzakelijk zou uitmonden in een volkerenmoord. Men kan juist argumenteren dat in andere landen, Oostenrijk, Hongarije, Rusland, Polen, het antisemitisme als ideologie veel dieper geworteld was dan in Duitsland en er vaak veel radicalere vormen aannam. Toch was Duitsland anders. Duitsland was wel het land dat over de technische, economische en industriële middelen beschikte om een genocide te plannen en uit te voeren. Men moet namelijk beschikken over een zekere, ik zou bijna zeggen, typisch Duitse bureaucratische mentaliteit, ordnung, puntlichkeit, als nationale deugden. Men moet over een zekere bureaucratische mentaliteit beschikken om tot in het kleinste detail registratie, confiscatie, deportatie, selectie en industriële massamoord mogelijk te maken, te organiseren. Als andere volkeren nog niet in staat waren om hun treinen op tijd te laten rijden, laat staan dat ze dan over de middelen, over de mentaliteit zouden beschikken om een heel volk met wortel en tak uit te roeien. Duitsland was zo'n natie. Duitsland was een modern land met een enorme economische, militaire en technologische capaciteit. En tegelijkertijd was het een natie waar waarden als orde en gezagsgetrouwheid, het belang van de gemeenschap voor dat van het individu, diep geworteld waren. Het is precies dit cocktail dat ervoor gezorgd heeft dat massa's blindelings de redding brengen, de Führer zouden volgen en dat tienduizenden tot honderdduizenden gewone Duitsers zouden meewerken aan een project dat oorlog, rassenwaan en massamoord zou mogelijk maken. De oorlog als derde voedingsbodem, als derde mogelijkheidsvoorwaarde. Het feit dat er een ideologische voedingsbodem was, die oude anti-Joodse clichés, die oude anti-Joodse karikaturen. Het feit dat ze wijdverspreid waren. Het feit dat ook Duitsland over de middelen beschikte om het probleem van de Joden op te lossen, verklaart nog niets waarom het daadwerkelijk tot een volkerenmoord is gekomen. Men moet niet alleen kijken naar ideeën, men moet ook niet alleen de beschuldigende vinger steken naar een land of een heel volk. Veel belangrijker is het om een bepaalde context in oogschouw te nemen. Het startschot voor de Holocaust werd gegeven door de oorlog en door de specifieke oorlogsomstandigheden. Na de inval van de Duitsers in de Sovjet-Unie in juni 1941 begon aan het Oostfront een meedogenloze vernietigingsoorlog. De vijand werd niet langer beschouwd als een relatief normale, een reguliere tegenstander die moest verslagen worden, maar als een levensbedreigende vijand die uitgeroeid moest worden. Duitse soldaten streden zogenaamd tegen de Joods-bolsjevistische vijand, de Joods-communistische vijand. De Joden, of het Jodendom, werd beschouwd als de verspreider van het communisme. Zo ontstond de gedachte dat om de communistische dreiging af te wenden, het Joodse probleem eerst en vooral voor eens en voorgoed opgelost diende te worden. Joden en communisten belichaamden de levensgrote bedreiging voor Duitsland en voor Europa in het algemeen. Zo trad het bevel in werking om achter het front massale slachtpartijen aan te richten, waarbij communistische functionarissen, maar ook gewone burgers en vooral Joden het slachtoffer waren. De slachtpartijen waren letterlijk ambachtelijke handenarbeid. Mensen werden in groepen gedreven, doodgeschoten en in anonieme massagraven gedumpt. Vandaar was het bijna een logische stap in de ogen van veel nazi's. Een bijna meer menselijke stap, een logische stap om de moordmachine te perfectioneren in industriële installaties. De Duitsers hadden al 1940-1941 ervaring opgedaan met het opzetten van werkkampen en vernietigingskampen en reeds met het systematisch ombrengen van zieke en psychiatrische patiënten. De stap naar de systematische vernietiging van honderdduizenden Joden in de gaskamers en crematoria was vlug gezet. De gaskamers van Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau, traden in het voorjaar van 1942 in werking. In de geschiedschrijving over de Holocaust is er over het algemeen een tegenstelling tussen twee soorten historici, tussen twee soorten benaderingen. De ene zullen argumenteren dat alles is voortgekomen uit een geniaal of duivels plan, een duidelijk opgezet plan. Hitler zou alles voorbereid hebben en in het vooruitzicht gesteld hebben. Zijn handlangers hadden concrete plannen gemaakt en ze wachten alleen maar op de uitvoering van dat plan. Historici noemen dat intentionalisme. Alles is te herleiden tot een intentie. Die intentie moet alleen uitgevoerd worden. Zo is men lange tijd op zoek gegaan naar een Führerbefehl, een bevel van de Führer, van Hitler, en probeerde men ook zo minutieus mogelijk vast te stellen wanneer de beslissing zou genomen geweest zijn om de Joden uit te roeien. Dat bevel heeft men nooit gevonden. Geen mondeling bevel, geen schriftelijk bevel. Het is ook erg moeilijk om het moment van die beslissing vast te stellen. Anderen gaan ervan uit dat de Holocaust niet een dergelijk masterplan nodig had. Het was daarentegen een proces van kleine stapjes dat zichzelf op gang trok. Het eerste kleine stapje maakte als het ware het volgende kleine stapje denkbaar en mogelijk. Het resultaat was een op hol geslagen bureaucratische machine. Men noemt dat niet intentionalisme, men noemt dat structuralisme, omdat de structuur van de Holocaust zichzelf als het ware in stand hield. Bureaucraten en beleidsmakers en beleidsuitvoerders namen kleine beslissingen en gingen er telkens vanuit dat ze daarbij op de goedkeuring van Hitler konden rekenen. De consequenties voor de vraag naar de verantwoordelijkheid, schuld en medeschuld, is bijzonder groot natuurlijk. In het eerste geval zijn schuld en verantwoordelijkheid zeer duidelijk afgeleid. Hitler nam het bevel, of Hitler zou het bevel hebben gegeven en een beperkt aantal topnazis zouden uitvoering hebben gegeven aan het plan. De gewone Duitsers had hier part nog deel aan, via Amen en Sticht Geboest. In het tweede geval ligt de verantwoordelijkheid iets moeilijker, iets ongemakkelijker. De verantwoordelijkheid wordt dan verdeeld over duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden gewone burgers die als kleine radartjes in deze machine hebben gefunctioneerd. Soldaten, officieren, maar ook gewone politiemensen, lokale bestuurders, burgemeesters, medici, wetenschappers, technisch personeel, bedrijven, treinbestuurders, kampbewakers, etc. Allen waren ze deelachtig en waren ze een onderdeel van de banaliteit van het kwade. Ze speelden een kleine banale rol, maar stuurden bewust of onbewust een proces aan dat uitmondde in de massamoord. De conclusie, de morele conclusie, is beangstigend. Deze kleine radartjes, deze honderdduizenden gewone mensen, en honderdduizenden gewone Duitsers, doodgewone mannen, doodgewone vrouwen, dat zouden natuurlijk in andere omstandigheden ook u en ik kunnen zijn. Wat kan men hieruit leren? Wat leren ons in feite deze drie inzichten op? Het gedachtegoed, er was een antisemitisch, een anti-joods gedachtegoed. Er was de aard van Duitsland, er was de oorlog. Wat leveren deze elementen in feite op aan inzichten? Eerst en vooral dat men op de hoede moet zijn voor boodschappen en opvattingen waarbij mensen worden gediscrimineerd en gemarginaliseerd, waarbij ze worden opgevoed als een probleem. Men sprak voortdurend over het Joodse probleem dat opgelost dient te worden. Maar zelden is het natuurlijk zo dat ideeën op zich voldoende zijn om uit te monden in een volkerenmoord. Het is nog niet omdat men dat wil, het is niet omdat men dat aankondigt, dat men ook in staat is om een genocide uit te voeren. Er zijn zelden directe en rechtstreekse verbindingslijnen te trekken tussen ideeën en opvattingen enerzijds en de uitvoering van die ideeën. Zeker zo belangrijk om te kijken naar de middelen waarop het land Duitsland beschikte om die plannen uit te voeren. En dan kan men niet anders dan waakzaam zijn bij de ontwikkeling en bij ontwikkelingen die typisch waren voor Duitsland, die typisch waren voor het naziregime en die zich ook elders kunnen voordoen. Een traditie, een ideologie van orde en gezagsgetrouwheid, een blinde gedachteloosheid, een bureaucratisch systeem waarbij het lot van het individu uit het gezichtsveld verdwijnt, waarbij mensen hun bijdrage en hun medeverantwoordelijkheid in feite gemakkelijk kunnen verstoppen in een proces door te zeggen wij weten niet wat in feite de uitkomst is van dat proces. De kleine ambtenaar, de kleine politieman, de burgemeester, de kleine lokale bestuurder die deportatielijsten opstelde, was natuurlijk niet rechtstreeks betrokken bij het eindproces van de volkerenmoord. Nazi-Duitsland was een totalitaire dictatuur waar de informatiestroming volledig werd gecontroleerd en gestroomlijnd. De Duitse samenleving was volledig geatomiseerd, dat wil zeggen mensen leden volledig los, versplinterd van elkaar en konden enkel op zichzelf vertrouwen. Men is nooit zeker of men kon niet rekenen op de steun van anderen. In een dergelijke geatomiseerde samenleving is veel mogelijk. Nog de ideeën en de opvattingen die al eeuwen oud waren, nog de aard en het karakter van het naziregime, zijn op zich voldoende om te verklaren waarom het ondenkbare, namelijk de uitroeiing van een heel volk, denkbaar en mogelijk werd. Doorslaggevend, zoals ik daarnet al zei, waren de oorlogsomstandigheden. Het is weinig waarschijnlijk dat zelfs het gruwelijke naziregime zou zijn overgegaan tot de uitvoering van een genocide, indien het bijvoorbeeld in 1939 de Tweede Wereldoorlog niet had uitgelokt. Probeer u voor te stellen indien er wel een naziregime was geweest, maar geen Tweede Wereldoorlog. Zou een relatief vreedzaam Hitlerregime of een Duitsland dat heel snel de oorlog zou hebben gewonnen, zou een relatief vreedzaam Hitlerregime in staat zijn geweest om 6 miljoen Joden uit te roeien? Ik denk het niet. De oorlog en de oorlogsomstandigheden hebben de noodzakelijke aanzet gegeven tot een ongekende brutalisering. De stap van het massale doden van soldaten naar het uitroeien van burgers was snel gezet. Waar er gehakt wordt, vallen er altijd Spaanders, moeten menigen gedacht hebben. Eén bepaalde slachtoffergroep valt nooit op te midden van het algemene oorlogsgeweld. Waarom zich bekommeren om het lot van één bepaalde groep als iedereen in tijden van oorlog om zijn of haar eigen hartje moest vechten? De oorlog, maar ook zeker de sfeer van geheimhouding, zorgde voor een perfecte dekmantel waarachter de genocide kon voltrokken worden. Men wist immers nooit precies wat er gebeurde. Een sfeer van geheimhouding en van permanente dreiging zorgde ervoor dat er tussen mensen geen normale uitwisseling van kennis en informatie was. Kennis werd niet met anderen gedeeld. Men leefde in een absolute, in bijna perfect functionerende dictatuur. Kennis werd niet met anderen gedeeld. Kennis werd niet getoetst en werd ook niet in confrontatie en in gesprek met anderen bevestigd. Wat men theoretisch kon weten over de Jodenvervolging, werd niet of nauwelijks omgezet in een echt weten, in een doorleefd weten. Daders en omstanders konden rechtstreeks getuigen zijn van de Jodenvervolging, mensen die hun Joodse buren wegzagen gedeporteerd worden. Men kon dat zien, men kon dat waarnemen en tegelijkertijd volhouden dat men niet wist wat de Joodse slachtoffers uiteindelijk te wachten stonden. Laten we vooral niet vergeten dat de oorlog, en vooral de oorlog in het oosten, voor Hitler en voor de nazi's, werden beschouwd als een soort ontknoping in een strijd tussen het Arische ras enerzijds, het Germanendom, de Duitsers, Europa enerzijds en de Jood het Joodse vijand, of het Joodse, de Joodse vijand anderzijds. De Jood was de verzinnebeelding van het kwaad, waartegen ten strijde op leven en dood moest worden getrokken. De oorlog maakte het mogelijk, maakte deze bijna een soort lange utopische droom om Europa Judenvrij, Judenvrij te maken, mogelijk. Beroemd is het citaat van Hitler op 30 januari 1939, dus nog vele maanden voor het uitbreken van de oorlog, en ik citeer hem letterlijk. Wanneer het internationale financiële jodendom zowel binnen als buiten Europa erin zou slagen om de volkeren van Europa in een nieuwe wereldoorlog te sleuren, dan zal de uitkomst hiervan niet de overwinning van het jodendom zijn, maar de vernietiging van het Joodse ras in Europa. Voor alle duidelijkheid, dit was een citaat. Einde citaat. Experten die ook andere genocides en andere vormen van grootschalig geweld hebben bestudeerd en zelf proberen te voorspellen, hebben er telkens op gewezen hoe groot het gevaar is in tijden van oorlog, van burgeroorlog, van de revolutionaire omwentelingen, dat reeds bestaande etnische tegenstellingen ontaarden in genocide. Oorlog als een van de belangrijkste mogelijkheidsvoorwaarden van een genocide. Denk ook aan andere genocides, de genocide op de Armeniërs, bijvoorbeeld de laatste tijd nogal in de belangstelling. Armeniërs die massaal werden omgebracht door de Turkse regering in 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Armeniërs werden beschouwd als potentiële bondgenoten van de Russen. De Turken waren in oorlog met de Russen. De Turken beschouwden de Armeniërs als, ja, als een soort vijfde kolonne, als potentiële vijanden, en besloten tot deportatie en tot het ombrengen van 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs. Die oorlog en die oorlogsomstandigheden maakten dat ook weer mogelijk. Hè. Denk aan de genocide recenter, de genocide in Rwanda 1994, die oorlog maakte die genocide mogelijk en denkbaar. Kan men lessen trekken uit de Holocaust? Kan men leren uit de geschiedenis in het algemeen? Het is een vraag die vaak wordt gesteld. Of men dat kan doen, ja, dat is een vraag die men kan stellen. Of men het heeft gedaan, is evident. Hè? Men verhoudt zich altijd op een bepaalde manier ten opzichte van het verleden. In zekere zin leven wij in de schaduw van Auschwitz en kunnen wij ons niet echt helemaal onttrekken aan die schaduw van Auschwitz. In onze houding als hedendaagse Europeaan klinkt de herinnering aan de Holocaust telkens op een of andere manier door. Heinrich Heine, een bekende Duitse schrijver, begin van de 19e eeuw, schreef dat, schreef dat voor de Joden de bekering tot het christendom de enige mogelijkheid was om door de Europese samenleving te worden opgenomen. Begin van de 19e eeuw. De enige mogelijkheid voor Joden om geaccepteerd te worden, om opgenomen te worden, was hun bekering, afstand doen van hun tradities, van hun geloof, van hun religie. De bekering heeft deze functie verloren en is vervangen door de volkerenmoord. De uitroeiing, of beter gezegd de erkenning van de uitroeiing, is een toegangsticket tot de gemeenschap van beschaafde Europese naties geworden. Auschwitz is een soort eikpunt geworden, een soort referentiepunt geworden en in feite bepaald voor wat het betekent Europeaan te zijn. Wie dat niet erkent, blijft een internationale paria, wordt niet toegelaten in de kring van beschaafde naties. De Holocaust is een soort referentiepunt geweest, waar dan ook andere misdaden tegen de mensheid worden, ja, worden afgemeten. Vandaar dat ook in heel wat landen, Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk enzovoort, een wetgeving bestaat die het strafbaarste, of beter gezegd, die het ontkennen van de Holocaust strafbaar stelt. Met dat in het achterhoofd maakt Europa het bijvoorbeeld erg moeilijk voor Turkije en dwingt het Turkije om heel zorgvuldig om te gaan en dwingt het in feite om, zeg maar, die genocide op de Armeniërs te erkennen. Vanuit die ervaring van de Holocaust. Europa heeft die Holocaust gekend. Europa heeft ook dat erkend en verwacht dat ook van nieuwkomers. Verwacht dat ook bijvoorbeeld van Turkije. Verwacht dat ook van de Serviërs. De Serviërs worden afgerekend op de wijze waarmee ze omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid voor de gruwelen tijdens de Joegoslavische burgeroorlog. Heel bekend voorbeeld is Roemenië 1994. Roemenië werd toegelaten tot de NAVO nadat het heel duidelijk schuld had bekend en medeverantwoordelijkheid had bekend voor zijn eigen aandeel in de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Tony Judd, een bekende Amerikaanse historicus, was de herinnering aan Europa's doden Joden de definitie zelf en de garantie voor de herstelde humaniteit van Europa. De erkenning van de Holocaust wordt beschouwd als een soort identiteitsbevestigende factor, bepaalt in feite dat we Europeanen zijn. In de manier waarop mensen zich de Holocaust herinneren, tekenen zich over het algemeen twee richtingen af. Men kan vooral het unieke karakter benadrukken, het volstrekt onvergelijkbare karakter van de Holocaust. Dat is ook trouwens wat de meeste historici zullen doen. Zij bestuderen de gebeurtenissen, de ontwikkelingen, op een zeer gedetailleerd niveau, in zijn eigen zeer specifieke context, zijn altijd sterk geneigd om het onherhaalbare karakter van de dingen in het verleden te benadrukken. Het verleden is dus altijd iets anders dan het hier en nu. En er zijn natuurlijk goede redenen om te zeggen dat de Holocaust volstrekt uniek en volstrekt onvergelijkbaar was met andere vormen van volkerenmoord. Nooit eerder in de geschiedenis werd een volkerenmoord op een dergelijke perfecte manier voorbereid, op een ideologische manier voorbereid en ook op een ideologische manier gelegitimeerd. Het was iets wat niet zich echt in het geheim voltrok. Het werd uitgevoerd in naam van het Duitse volk. Het werd met bureaucratische perfectie en op een industriële schaal doorgevoerd. Du jamais vu, nooit eerder gezien in de wereldgeschiedenis. Nooit eerder werd in de naam van een beschaafd volk, en dat zijn de Duitsers nog altijd, die intentie uitgesproken om een ander beschaafd volk, de Joden, met wortel en tak uit te roeien. Nooit eerder werden leden van een bepaalde bevolkingsgroep geviseerd en tot de vernietiging veroordeeld om de enige reden dat ze tot een bepaald ras behoorden. Niet omdat het politieke tegenstanders zouden zijn of een vijandige klasse zouden zijn, maar omdat ze Joods waren. Nooit eerder werd zo'n plan ook mondiaal opgevat. Hitler was niet tevreden met de uitroeiing van de Joden in Duitsland, zelf niet van Europa, maar hij had een soort mondiaal plan voor ogen. De gedachte dat de Holocaust volstrekt uniek, volstrekt onvergelijkbaar zou zijn, beantwoordt natuurlijk ook het best, zeg maar, aan de belevingswereld en de ervaringen van de slachtoffer zelf. Voor hen is de verleiding groot het lijden dat hen is aangedaan met een grote hoofdletter H van Holocaust te schrijven. Volstrekt uniek, van een bijna kosmische, van een onbegrijpelijke, van een metafysische orde. Iedere vergelijking met het onrecht dat anderen werd aangedaan, andere slachtoffers van het naziregime, of slachtoffers van andere massamoorden, wordt meestal dan met kracht afgewezen met het argument dat op die manier het uitzonderlijke karakter van het eigen lijden in twijfel zou worden getrokken. Dus iedere vergelijking wordt bijna op voorhand afgewezen en de enige vergelijking die nog wordt gedoeld is dan een vorm van hiërarchie. Een hiërarchie waarbij het ongelukkige lot van de Joden bovenaan staat en anderen dus minder geleden zouden hebben. Het benadrukken van de uniekheid, van de exceptionaliteit, van het onherhaalbare karakter van de Holocaust leidt op die manier tot een soort banalisering van de ervaring van anderen. Jullie hebben minder geleden dan wij. In het ergste geval tot een soort slachtofferconcurrentie, een soort afwegen van wie het meest slachtoffer is geweest van geweld. Dat is één benadering, één visie. Een andere benadering bestaat er juist in om de Holocaust zoveel mogelijk in zijn universeel karakter te benadrukken en het gevaar voor herhaling te benadrukken. Het begrip Holocaust wordt zo geuniversaliseerd. De redenering is in feite als volgt: wat zich tussen 1940 en 1945 heeft voorgedaan, was mensenwerk. En menselijk gedrag is altijd perfect herhaalbaar en kopieerbaar. Men gaat dan op zoek naar algemene ontwikkelingspatronen die zich ook zouden kunnen voordoen in andere tijden op andere plaatsen. Historici spreken dan bijvoorbeeld over de hele 20e eeuw als de eeuw der kampen, de eeuw van de concentratiekampen, de eeuw van de killing fields. Europa in de 20e eeuw wordt dan beschreven als een dark continent. De beoogde vernietiging van het Joodse volk wordt op die manier in feite gereduceerd tot één hoofdstuk in een soort lijdensgeschiedenis van de mensheid. Er is met andere woorden niets bijzonders aan die Holocaust, maar is maar één van de voorbeelden van de vele genocides en slachtpartijen. En men kan inderdaad argumenteren dat wat slachtoffers betreft, aantallen slachtoffers betreft, de slachtoffers van de Holocaust worden overtroffen, kwantitatief dus in aantallen, wordt overtroffen door het aantal slachtoffers in de Sovjet-Unie tijdens de Stalin-dictatuur, of in China zelf tijdens de Tweede Wereldoorlog en zeker na de Tweede Wereldoorlog onder het communistische regime. Het begrip Holocaust is zo aan zekere inflatie toe. Tegenstanders van de kernenergie, Van der Met heeft het aangetoond, tegenstanders van kernenergie spreken dan over een nucleaire holocaust, om juist de gevaren van een mogelijke nucleair conflict onder de aandacht te brengen. Activisten in de Verenigde Staten hebben het soms over een Amerikaanse of een Indiaanse holocaust. Ze verwijzen dan naar de volkerenmoord op de Native Americans of de Indianen. Zwarte activisten hebben het vaak over een Afrikaanse holocaust, een zwarte holocaust, verwijzende naar de slachtoffer van slavenhandel en slavernij. Of de Armeense holocaust, de slagpartij van de honderd Armeniërs door de Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wanneer men het heeft over de slachtoffers van de hongersnood in de Oekraïne in de jaren 1920-1930, neemt men ook vaak het woord holocaust in het woord hongerholocaust. Anticommunisten verwijzen naar de rode holocaust wanneer ze het hebben over de miljoenen slachtoffers van het communisme. Sovjet-Unie onder Stalin, China onder Mao, Cambodja in de jaren 70 onder Pol Pot, om die slachtoffers in herinnering te brengen. Een soort inflatie in feite van het begrip holocaust. Uit extreemrechtse hoek in Duitsland komen er soms woorden en begrippen als bombenholocaust. Het verwijst dan naar de slachtoffers van de Duitsers op het einde van de oorlog, die slachtoffer waren van de geallieerde bombardementen. Of vertrijbingsholocaust, verdrijvingsholocaust, de verdrevenen, de Duitsers die verdreven werden 1944-1945 uit hun heimat in Oost-Europa. Heel controversieel en pijnlijk zijn bijvoorbeeld het voorbeeld van radicale tegenstanders van abortus, die praktijk van vruchtafdrijving een babykost noemen en die heel duidelijk de link leggen met de holocaust, of die link willen leggen. Dierenrechtenactivisten nemen soms het woord dierenholocaust in de mond. Strategie is in feite altijd hetzelfde in die inflatie van het woord holocaust. Door een verband te suggereren met de historische jodenuitroeiing meent men zich te kunnen verzekeren van een soort extra morele steun voor de zaak waarvoor men zich inzet. De holocaust als een soort moreel argument. Het plaatje rechts onderaan is bijzonder problematisch en bijzonder pijnlijk ook, omdat hier wordt gesuggereerd dat de symbolische, de metaforische jood, duidelijk een joodse figuur, mede verantwoordelijk zou zijn voor abortus, of voor de praktijk van abortus, of van vruchtafdrijving. De real holocaust, dat zou de echte holocaust zijn. Kunnen we de herdenking van de holocaust gebruiken om andere zaken ter sprake te brengen? Dat gebeurt vaak. De holocaust wordt niet alleen geuniversaliseerd, het wordt een soort algemeen begrip, maar ze wordt ook vaak in verbinding gebracht met de noodzaak om een strijd te leveren voor verdraagzaamheid en tolerantie, om op te komen voor mensenrechten in het algemeen. Men argumenteert dan dat de jodenuitroeiing vooraf werd gegaan door uitsluiting en door discriminatie, en dat zijn zaken die zich nu nog voordoen. De vraag is natuurlijk wat men met dergelijke vergelijkingen bereikt. Het zijn vergelijkingen die ongetwijfeld zijn ingegeven door nobele overwegingen, maar het is niet zonder risico. Als het begrip holocaust eindeloos wordt uitgerekt en geuniversaliseerd en wordt gebruikt om er van alles en nog wat mee te beschrijven, dan zien met name jongeren die verbindingslijn niet meer met hun eigen belevingswereld. Wanneer de holocaust bijvoorbeeld in verband wordt gebracht met het problemen van nu, zien jonge moslims het verband niet meer tussen het lot van de migranten nu en dat van Joden in Duitsland 80 jaar eerder. En ook de holocaustslachtoffers zelf, of de vertegenwoordigers van de holocaustslachtoffers, voelen zich niet bepaald aangesproken door een vergelijking tussen hun lot, het lot van de Joden enerzijds, en wat in hun ogen vrij futiel is aan dagelijkse pesterijen en uitsluiting. Meer in het algemeen rijst dus de vraag wat men in feite met al die vergelijkingen wil bereiken. Men belandt in feite in een soort nacht waarin dat alle koeien grijs zijn. Waarin alles met alles in verband wordt gebracht en de dingen niet meer in hun, zeg maar, in hun eigenheid worden beschreven. Overdreven aandacht voor de Holocaust kan soms tot holocaustmoeheid leiden. We hebben het allemaal al eens een keertje gehoord. De overdreven fixatie op de Holocaust is ook om een andere reden kwalijk. Of niet zonder probleem. Ik probeer me een beetje voorzichtig uit te drukken. Het is een vorm van eurocentrisme, zou men kunnen zeggen. Aan het permanent in herinnering houden van de Holocaust heeft de gemiddelde Aziat, de gemiddelde Afrikaan, de gemiddelde Latijns-Amerikaan geen boodschap. Het is een Europees probleem. Het is een klein beetje alsof dat wij Europeanen ons op de borst kloppen over de grandioze manier waarop wij met ons verleden in het reinen zijn gekomen, terwijl mensenrechten schendingen elders in de wereld veel minder aandacht krijgen, laat staan dat er actie wordt ondernomen om het te verhinderen. Ik zou de laatste 10 minuten willen gebruiken om wat stilstaan bij de heel klassieke vraag of dat men lering kan trekken, of dat men lessen kan trekken, of dat we iets kunnen leren uit de geschiedenis. Niet langer dan 5 minuten. We leven inderdaad in een soort tijd van wat men dan noemt een soort memory boom, een herinnerings, een overdosis aan herinnering in feite. We beleven in feite een soort, vaak een teveel aan herinneren in onze hedendaagse cultuur. Na de Tweede Wereldoorlog en de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog tot diep in de jaren 60 was het mode om vooral te vergeten en niet in herinnering te houden. Dat is natuurlijk ook de periode dat mensen in Nederland, maar ook elders, volledig gefixeerd waren op het materiële herstel en de permanente confrontatie met een pijnlijke oorlogsgeschiedenis was niet of nauwelijks aan de orde. Dat is veranderd in de jaren 70, de jaren 80 en zeker na 1989 met de val van het communisme, met het zich openen van Europa naar Oost-Europa, is een soort geïnstitutionaliseerde herinnering bijna een way of life geworden. Herinnering is een must. Er zijn denk ik minstens twee redenen om daar kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Eerst en vooral, herinneringen op zich zijn in feite slechte leermeesters. Ze brengen ons niet noodzakelijk dichter bij het verleden zelf. Wanneer we ons iets herinneren, dan maken we altijd een keuze. We kiezen ervoor om ons iets te herinneren en iets anders niet te herinneren. Herinneren is altijd het belichten van het ene en het ontkennen, het vergeten, het negeren van het andere. Waarom herinneren we ons zo goed Auschwitz? Waarom herinneren we ons bijvoorbeeld niet Babi Yar? Babi Yar was een slagpartij bij Kiev waar op een aantal dagen tijd 40.000 Joden werden omgebracht. Herinneren is altijd selectief. Zich herinneren is altijd dus een keuze maken. We belichten het ene en we negeren het andere. Het is goed om zich daar blijvend bewust van te zijn. Kritiek op het functioneren van herinneren is natuurlijk geen pleidooi om te vergeten. Het is niet omdat je kritisch bent over die herinneringscultuur, over die memory boom, dat je ervoor pleit om de Holocaust te vergeten. Dat niet. Dat je ervoor pleit om het verleden te vergeten. Maar het is goed om er zich bewust van te zijn van wat we ons herinneren en hoe die herinnering tot stand is gekomen. De herinnering aan Auschwitz is tot stand gekomen via allerlei ingrepen. Allerlei belangengroepen hadden er ook belang bij dat we de aandacht richten op Auschwitz en niet of in mindere mate op andere plekken, op andere oorden. Dat we ons daar bewust van zijn. Dat we er ons bewust van zijn dat herinneren altijd is dat we aandacht schenken voor het ene en veel minder aandacht voor het andere. Dat er met andere woorden hiaten en gaten in onze omgang met het verleden blijven. Er is ook nog een tweede reden, denk ik, om kritisch of sceptisch te blijven tegenover een te veel aan herinneren. Herinnering, dat is een klassiek argument, zou het beste argument zijn om te vermijden dat het verleden zich herhaalt. De gedachte is dan dat kennis van het verleden de mens waakzaam zou maken tegen de kwalijke tendensen van hier en nu. Als we het verleden maar goed kennen, dan zijn we goed gewapend tegen het voor de actualiteiten zijn we ook goed gewapend voor de toekomst. Dat zie je bijna in ieder Holocaust-memoriaal. Men roept op tot waakzaamheid om te vermijden dat het verleden zich zou herhalen. Als men het verleden maar heeft verwerkt, is dan de redenering, dan valt men niet langer in de, of dan trapt men niet langer meer in de val en in de vele problemen van de actualiteit. Opvallend genoeg klopt dat natuurlijk niet. Het is niet omdat we bezig zijn met het verleden, het is niet omdat we het verleden zouden hebben verwerkt, dat we oog hebben voor de opkomst van nieuwe kwalen, van moderne kwalen. Racisme, etnisch nationalisme, geweld, dat zijn uitdagingen van nu en die pakken we best aan met de middelen en de methodes van nu, zonder ons blind te staren op hoe het in het verleden is geweest. Intellectuelen en ook veel anderen geloofden dat de herinnering aan de fouten uit het verleden een soort waarborg waren voor een betere toekomst, maar zij kwamen meermaals bedrogen uit. Ze stonden meestal volslagen machteloos tegenover nieuwe uitdagingen. Ik kan de Joegoslavische burgeroorlog. Wat heeft dat in feite nog met de Tweede Wereldoorlog te maken? De grote conflicten in de wereld. Wat heeft dat in feite nog met de Tweede Wereldoorlog te maken? Men kan dat ook zeggen, of men kan dat argument ook gebruiken tegen de Holocaust als een soort waarborg, een soort constructie van Europese identiteit. De herinnering aan de Holocaust wordt een soort schabloon, een soort ideologische constructie. Een soort toegangsticket tot de Europese superstaat van welvaart en vooruitgang. Anderen, die staan te dringen om lid te worden van de Europese gemeenschap, moeten zelf maar eerst bewijzen dat ze in het rein zijn gekomen met hun verleden, alvorens dat ze worden opgenomen in de, ja, zeg maar in de gemeenschap van beschaafde naties. De Europese Unie grondvesten op een soort permanente herdenking van Auschwitz is zinloos en vooral pretentieus. Paul Scheffer schreef onlangs nog, vorige week in NRC, de Tweede Wereldoorlog moet eindelijk eens, of men moet ermee ophouden om de Tweede Wereldoorlog er telkens en eindeloos bij te sleuren om de Europese zaken mee te verdedigen. Het einde van de euro, zeggen sommigen dan, ja, dat zou een nieuwe Tweede Wereldoorlog met zich meebrengen. Dan zouden de Fransen en de Duitsers weer gewapenderhand tegenover elkaar staan. Dat is natuurlijk niet. Het einde van de euro betekent natuurlijk geen herhaling van de Tweede Wereldoorlog. Europa staat voor de uitdagingen van nu, van hier en nu, die weinig of niets te maken hebben met de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Goed, kan men iets leren uit de geschiedenis? Kan men iets leren uit de Holocaust? Ja of nee? Men moet denk ik vrij voorzichtig zijn met die gedachte dat men veel uit de geschiedenis kan leren. In feite kan men uit de geschiedenis weinig of niets leren. Gelukkig zijn jullie mijn studenten niet, want anders had ik geen job meer, als ik dat zo zeg. Dat is toch zeg dat je uit de geschiedenis niet veel kunt leren. Geschiedenis is in feite een vrij nutteloos vak. Het is een soort grabbelton waaruit allerlei wijze lessen zijn te trekken, maar iedereen heeft natuurlijk de neiging om die lessen te trekken of om die lessen te trekken die hem of haar goed uitkomen. Het verleden biedt nooit de oplossingen voor de problemen van nu. Nieuwe uitdagingen moeten aangepakt worden met een nieuwe methode, met een nieuwe aanpak. En dat heeft in feite weinig te maken met het verleden. Het verleden en de kennis van het verleden kan ons iets zeggen over wat we hier en nu zijn, maar het zegt ons heel weinig over de toekomst. Dus kunnen we in feite wel lessen trekken? Het hangt een klein beetje vanaf hoe je naar die Holocaust gaat kijken. En dan herhaal ik een beetje wat ik heb gezegd over hoe kun je naar de Holocaust kijken. Als de Holocaust absoluut uniek was, dan kunnen we er natuurlijk niets uit leren. Want het zal zich per definitie niet meer voordoen. Het was totaal uniek en onvergelijkbaar en zal zich per definitie niet herhalen. En in feite iets wat uniek is, daaruit kun je geen lessen trekken. Je moet dat als een soort onderdeel van het verleden blijven beschouwen. Geschiedenis herhaalt zich nooit identiek op dezelfde manier. Als Auschwitz symbool stond voor een absolute kwaad, als het iets onuitsprekelijks werd, ja, dan is het in feite niet meer kenbaar. Hè? Sommigen hebben ervoor gepleit om na Auschwitz te zwijgen. Sommige intellectuele kunstenaars, schrijvers hebben gezegd, na Auschwitz past ons alleen maar een soort devoot zwijgen. Ja, goed, als je deze houding aanneemt, dan kun je er natuurlijk ook geen lessen uittrekken. Want de Holocaust wordt dan onkenbaar. Het werk van een historicus is dan wel natuurlijk snel afgelopen. In feite moet men, denk ik, schipperen en men moet een soort middenweg volgen of een middenweg vinden tussen de twee uitersten. De Holocaust was zeker niet dat absoluut unieke, die absoluut onvergelijkbare gebeurtenis. Een soort gebeurtenis met een soort bijna magische status waaruit geen lessen waren te trekken. Maar het was ook niet één van die vele tragische ontsporingen uit de geschiedenis. Het was zeker geen passepartout waarmee men alles en van alles en nog wat kan vergelijken. Ik denk dat men de Holocaust moet bestuderen tot in zijn kleinste details in de film Shoah, die zondag in de Lumière wordt vertoond, is daar misschien een goede gelegenheid toe. Daar wordt de Holocaust, Shoah is een ander woord voor Holocaust, in feite een beetje een beter woord voor de Holocaust, dat toont daar de opstelling, de houding van mensen, van hele kleine beslissingen, van hele kleine momenten, toont dat tot in het kleinste detail. Het leert ons dan veel over het mens zijn, over de condition humaine. Het leert ons iets over het gedrag van mensen en waartoe men in staat is in uitzonderlijke oorlogsomstandigheden. Zoals in een oorlog en zoals in een uitzonderlijk brutale oorlog zoals de Tweede Wereldoorlog. Het leert ons ook iets over de gevolgen van gedachteloosheid. Die men niet langer blijft stilstaan bij wat de consequenties zijn van wat men doet. Het toont ons ook over de gevolgen wanneer dat mensen in feite meewerken aan een onmenselijke, een ontmenselijkende bureaucratische machine die op hol is geslagen. Het leert ons iets over de banaliteit van het kwade. Het kwade zit hem niet in het duidelijk definieerbare schurken en beulen, Hitler en consorten. Het kwade zit hem in heel kleine handelingen. Het zegt ons in feite iets over onszelf. De banaliteit van het kwade zit in onszelf. Het is een heel weinig opbeurende gedachte, maar daarmee wil ik het houden. Dank u wel voor uw aandacht.